Ik begin in hoofdstuk 7, het derde vers. Waar Esther haar grote verzoek doet aan de koning. Toen antwoordde koningin Esther: indien ik uw genegenheid gewonnen heb, o koning, en indien het de koning behaagt, dan worden mij het leven geschonken op mijn verzoek, en mijn volk op mijn wens. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om ons te verdelgen, te doden en uit te roeien. Indien wij nog als slaven en slavinnen verkocht waren, ik zou gezwegen hebben. Maar deze ramp zal onder de verliezen van de koning zijn weerga niet hebben. Toen sprak koning Ahasveros en zei tot koningin Esther: wie is hij en waar is hij, wiens hart er vol van is om zoiets te doen? En Esther zei: een verdrukker, een vijand, Haman, die booswicht daar. Toen verschrok Haman vanwege het gelaat des konings en der koningin. Hoofdstuk 8, vers 1. Op diezelfde dag gaf de koning Ahasveros aan koningin Esther het huis van Haman, de jodenhater, en kwam Mordechai in des konings tegenwoordigheid, want Esther had te kennen gegeven in welke familiebetrekking hij tot haar stond. Maar de koning deed zijn zegelring af, die hij van Haman had laten wegnemen, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai aan over het huis van Haman. Toen richtte Esther opnieuw het woord tot de koning en zij viel hem te voet en wenend smeekte zij hem dat hij het boze plan van Haman de Agagiet en de aanslag die hij beraamd had tegen de Joden zou verijdelen. En de koning reikte Esther de gouden scepter toe. Vers 15. En Mordechai ging van de koning heen in een blauw, purperen en linnen koninklijk kleed en met een grote gouden diadeem en een mantel van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was verheugd. De Joden was licht en vreugde, blijdschap en eer ten deel gevallen. Ook in alle gewesten en steden, overal waar het woord en de wet des konings aankwamen, was bij de Joden vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen gevallen. Op de 13e dag der 12e maand, dat is de maand Adar, toen het woord en de wet des konings tot uitvoering zouden komen, op de dag waarop de vijanden der Joden gehoopt hadden hen te overweldigen, maar die integendeel werd tot een dag waarop de Joden zelf hun haters overweldigen konden, verzamelden zich de Joden in hun steden in al de gewesten van koning Ahasveros om de hand te slaan aan hen die hun onheil zochten. En niemand kon voor hen stand houden, want de schrik voor hen was op alle volken gevallen. En alle vorsten der gewesten en de stadhouders en de landvoogden en de ambtenaren des konings ondersteunden de Joden, want de schrik voor Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het paleis des konings en zijn faam verbreidde zich in alle gewesten, want de man Mordechai werd steeds machtiger. En de Joden richtten onder al hun vijanden met het zwaard een slachting aan en brachten dood en verderf teweeg. Zij deden met hun haters naar hun believen. En dan vers 20 van dit hoofdstuk. En Mordechai schreef deze gebeurtenissen op en zond brieven aan al de Joden nabij en ver, in al de gewesten van koning Ahasveros, om hen te verplichten jaarlijks zowel de 14e als de 15e der maand Adar te vieren. Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust kregen van hun vijanden. En dit de maand was die voor hen van droefheid veranderde in vreugde en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, waarop men elkander geschenken zou zenden en giften zou geven aan de armen. En de Joden hebben als inzetting aanvaard wat zij begonnen waren te doen en wat Mordechai hun geschreven had. Ten slotte in hoofdstuk 10. Koning Ahasveros legde belasting op aan het vasteland en de kustlanden der zee. Al zijn geweldige en machtige daden en een nauwkeurig bericht over de grootheid waartoe de koning Mordechai verheven had, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de eerste na koning Ahasveros. Hij was in aanzien bij de Joden en bemind bij de menigte van zijn broederen, want hij zocht het goede voor zijn volk en sprak tot heil van al zijn volksgenoten. Tot zover. Ik heb u gisteren al gezegd, broeders en zusters, dat het eigenlijk jammer is dat wij weten hoe het verhaal afloopt. Dat beneemt het van een hoop van zijn spanning. En in ieder geval heeft Esther niet geweten hoe haar verhaal zou aflopen. Hebt u dat ook wel eens gehad, dat je in omstandigheden bent die zo'n beproeving inhouden, zo'n strijd kunnen betekenen uiterlijk, dikwijls ook innerlijk, dat je bij jezelf denkt, hé, nou zou ik eens even willen zien hoe we een jaar verder eraan toe zullen zijn, of over 5 jaar. Hoe zal deze geweldige moeilijkheid, dit geweldige conflict er dan uitzien? Zal het erger geworden zijn? Of zal het dan allemaal achter de rug zijn? Ik heb gisteren ook gezegd, en dat zien we hier ook, ik heb het nu over hoofdstuk 7, waar Esther nu eindelijk met haar vraag op de proppen moet komen. We hebben gisteren ook gezien die tegenstelling die er is, dat contrast tussen Gods leiding, Gods hand, die hier in dit boek steeds op de achtergrond is, en jouw eigen verantwoordelijkheid. Het is dan wel Gods zaak en God volvoert zijn plannen, maar jij moet het op dit moment doen. Jij, Esther. Jij zult met die vraag voor de dag moeten komen. En u moet zich goed realiseren dat de afloop bepaald niet vast stond. Haman was de gunsteling van deze Oosterse despoot. En Esther kon helemaal niet er zeker van zijn. Als de koning zou moeten kiezen tussen zijn favoriete koningin en zijn favoriete minister, wie van de twee dan het loodje zou leggen. En toch bij de tweede feestmaal kon ze niet vragen om een derde feestmaal. Je kunt daar maar niet eindeloos mee doorgaan. Bovendien heeft zij natuurlijk gehoord van de verhoging van Mordechai. Het feit dat Haman door de hele stad Susan was heen gegaan, voor Mordechai uitlopend, om Mordechai eer te laten toebrengen, dat zal een geweldige bemoediging voor haar geweest zijn en haar een hart onder de riem gestoken hebben. En dan komt zij met dat verzoek, waarbij u ook nog eens moet bedenken dat tot op dit ogenblik de koning geen flauw vermoeden had van het feit dat Esther een Jodin was. Hij wist natuurlijk van het plan van Haman, daar had hij zelf aan meegewerkt. Hij wist ook, we hebben dat gisteren gezien, hoe verschrikkelijk dat voor Haman moest zijn om voor Mordechai uit te lopen. Dat was ook een stuk leedvermaak bij de koning om dat Haman aan te doen. Misschien is dat dan wel een aanwijzing dat Haman niet meer zo in de gunst stond dat de koning hem zoiets aandeed. In ieder geval, als de koningin Esther met haar verzoek komt, is de koning stom verbaasd. Ze zegt niet meteen dat ze een Jodin is, maar ze zegt dat er een booswicht in het land is, een vreselijk mens, die haar en haar volk heeft verkocht, niet alleen maar als slaven. Dat zal wel vreselijk geweest zijn, maar zegt ze, dan zou ik er nog niet eens over gepraat hebben. Alsof dat iets van mindere betekenis is. Maar nu het gaat om haar leven, het leven van haarzelf en van heel haar volk, nu kan ze niet langer zwijgen. En dan zegt de koning, stom verbaasd in vers 5, wie is dat dan wel die booswicht? Hij als oppermachtig heerser zou er toch van geweten moeten hebben, als er in zijn rijk een booswicht was die zoveel macht en invloed had, dat hij een heel rijk zou kunnen, een heel volk zou kunnen doden. En dan komt er zo'n tweede ontknoping in dit boek. Zo'n boek zit vol met ontknoping, dit boek althans. Met van die dramatische momenten, als zij dan moet zeggen, bij dat feestmaal waar ze met z'n drieën aanwezig zijn, afgezien van de dienaren, als ze dan moet zeggen, een verdrukker, een vijand, Haman, die booswicht daar. Toen verschrok Haman vanwege het gelaat des konings en der koningin. Zijn vrouw had de vorige avond tegen hem gezegd, of het was nog diezelfde dag, dat hij was begonnen te vallen voor iemand uit het zaad der Joden. Dat er een kentering was gekomen, dat het er eerst zo mooi op leek alsof hij het Joodse volk kon ombrengen en nu was het precies omgekeerd. Zij voelde aan dat zijn val was ingezet. Dat hij de gunst van de koning aan het verliezen was. En hier realiseert Haman zich dat het absoluut voorbij is. De koning reageert een beetje merkwaardig. Iedere mens reageert nou weer op zijn eigen manier. Je hebt mensen die onder grote stress eerst eventjes alleen moeten zijn om met die stress klaar te komen. Om innerlijke rust terug te vinden. De koning die verlaat onmiddellijk het paleis, het vertrek, en gaat door de tuindeuren, stel ik me zo voor, het park van het paleis in. En Haman ziet nog maar één mogelijkheid, één kans om het leven te behouden. En dat is het leven te vragen aan koningin Esther. Zij was de enige die nog voorspraak voor hem kon doen. En als dan even later de koning terugkomt, dan heeft Haman zich in wanhoop zelfs op het rustbed van de koning laten neervallen. Van de koningin laten neervallen. Waarop de koning dan zegt in het tweede deel van vers 8. Wou je ook nog de koningin en mij in het paleis geweld aandoen? Zeg maar rustig. Wou je haar soms ook nog verkrachten? Ik las in een boek dat iemand zei, nou dat is toch niet mooi van Esther. Die had natuurlijk meteen moeten zeggen dat dat helemaal niet zo was. Dit was een valse beschuldiging. Er was ontzettend veel kwalijks dat je over Haman kon zeggen. Maar dit was natuurlijk een valse beschuldiging. En dat had zij onmiddellijk moeten ontzenuwen. En toen ik dat las, dacht ik, nou dat is wel een beetje naïef. Niemand van ons gelooft toch serieus dat Ahasveros dat meende. Dit is nou typisch de woede van een koning. En trouwens niet alleen de woede van een koning. Als je zelf eens goed kwaad bent, kwaad om iets dat heel terecht je woede heeft opgewekt, dan kun je als je één keer goed nijdig bent, bovendien nog allerlei zaken bijhalen. Bijvoorbeeld als je kwaad bent op je kinderen die er helemaal niks mee te maken hebben. Dan word je gauw onredelijk. De aanleiding was heel redelijk. Maar als je een keer goed kwaad bent, dan word je er ook nog eens onredelijk bij. Dit was natuurlijk heel onredelijk voor de koning. Van de koning. Maar het was zo duidelijk dat hij daar niks van kon menen. Het is de dwaasheid gekroond dat Haman onder die omstandigheden zou proberen de koningin geweld aan te doen. In tegenwoordigheid van al die dienaren. En in tegenwoordigheid van de koning die elk ogenblik komt terugkeren. Dus nogal wie dus dat Esther daar niet tegenin is gegaan. Maar er is nog wat anders in dit verhaal dat merkwaardig is. En daar zou je niet eens zo gauw aan denken. Maar het keert ook terug in het begin van hoofdstuk 8. Als Esther haar verzoek doet aan de koning. Namelijk dat Joden zich toch zullen mogen verweren tegen allen die hen op de 13e van de 12e maand te na zouden willen komen. En dan zegt ze in vers 5 van hoofdstuk 8. Indien het de koning goed dunkt en ik zijn genegenheid gewonnen heb, en indien het de koning juist toeschijnt en ik de koning welgevallig ben, dat zijn allemaal inleidende beleefdheidsformules, voordat je aan je eigenlijke verzoek toekomt, laat dan een schrijver verzonden worden om de brieven met het plan van de Agagiet Haman, de zoon van Hamedata, welke deze geschreven heeft om de Joden in alle gewesten des konings uit te roeien, te herroepen. Wat ontbreekt er nou in haar smeekbeden? Ze legt het er heel dik bovenop. Maar misschien heeft u iemand nodig om het u aan te wijzen, anders valt u het u niet eens op. Want het waren helemaal geen brieven van Haman in feite. Wie was de hoofdverantwoordelijke voor de komende moordpartij op de Joden? Dat was niet Haman, maar dat was koning Ahasveros zelf. Als je heel goed leest in dit verhaal, is het heel merkwaardig hoe hij eruit draait. Daarvoor is hij nou ook een despoot. Hij zegt tegen Haman, hoe heb je me zo erin kunnen laten trappen? Om een volk te laten ombrengen waartoe zelfs mijn eigen favoriete koningin behoort. Hij neemt dat Haman rechtstreeks te maken. Terwijl, als je daar nou rustig over nadenkt, dan zou je moeten zeggen, ja maar wacht eens eventjes koning Ahasveros. Waarom heb je dat dan niet beter uitgezocht hoe dat zat? Waarom heb je dan toen Haman met die beschuldigingen kwam, dat eerst niet eens aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen of al die beschuldigingen van Haman wel juist zijn, voordat je zomaar even bevel geeft een heel volk te laten uitroeien? Haman heeft die bevelen wel doorgegeven, maar het hoogste bevel, koning Ahasveros, is van jou gekomen. Maar heb je dat ook wel eens gemerkt? Als je één keer hoog genoeg bent, dan ben je onschendbaar geworden. Ik had het net over kinderen, dat is met vaders en moeders ook wel. Ik denk ook soms dat ze onschendbaar zijn. Pas geleden was er een broeder die zat met een probleem en die stapte zo in zijn auto en die reed 100 kilometer de kant bij ons huis aan. Ik was er niet, maar mijn vrouw is mans genoeg om zulke dingen op te vangen. En die kwam zijn hele verhaal en zijn hele nood en heel zijn toestand klagen. Die hij met zijn kinderen had. En hij had zoveel brokken gemaakt tegenover zijn kinderen. Zo ontzettend dat hij niet meer zo goed moest komen. Toen zei mijn vrouw tegen hem, maar je zou dat toch gewoon tegen die kinderen kunnen zeggen? Dat je zulke grote fouten gemaakt hebt. En toen zei hij, oh nee, dat kan ik nooit doen, want dan zou ik het laatste restje gezag dat ik nog had ook nog verspelen. Hij was ook een beetje een Ahasveros, begrijpt u wel. En ik denk dat het vandaag misschien minder is dan vroeger, maar het idee om tegen je kinderen te zeggen dat je het fout gedaan hebt, zeg kom nou, je zou je hele gezag te grabbel gooien, je zou ineens, want dat is in feite wat we dan willen zeggen natuurlijk, je zou ineens van een hele hoge een heel hoog voetstuk waar je zelf opgeplant hebt naar beneden vallen, dat kan natuurlijk nooit. Terwijl natuurlijk de realiteit is, dat als je de geestelijke moed hebt, want het kost soms wel erg veel moeite om het tegen je kinderen te zeggen dat je knap fout bent geweest en dat je hebt laten gaan, dat je onredelijk bent geweest, dat die kinderen daar
heel erg van onder de indruk kunnen zijn. En dat het wel eens net omgekeerd kon zijn, dat daardoor je gezag meer omhoog gaat dan dat het naar beneden gaat. Het kost ons allemaal moeite, het kan moeite kosten ook. Ik heb dat ook wel gehoord als het gaat om broeders in een vergadering onderling. Die ook bij zichzelf zeggen, ja, eigenlijk zou ik tegen die broeder moeten zeggen dat ik fout geweest ben. Maar die broeder is toch al zo hoogmoedig, als ik dat nou tegen hem zeg, dan heb je kans dat hij nog hoogmoediger wordt. Dan heb ik helemaal geen leven meer bij hem. Dat is zo ontzettend menselijk. En met menselijk bedoel ik nou zo begrijpelijk. We herkennen het ook allemaal. Je hebt allemaal wel eens een situatie dat je zegt, ik zou het eigenlijk moeten zeggen dat dit fout was, maar ik kan het maar niet doen, want de gevolgen zullen nog veel schadelijker zijn. En ik denk, eerlijk gezegd, hoewel ik het ook wel eens denk, zulke dingen, eerlijk gezegd, denk ik dat de gevolgen juist omgekeerd zullen zijn. Dit is ook zo onwerelds. Dit gaat zo in ook tegen de gevoelens van de wereld. Op zo'n moment zijn we zelf dan ook werelds als we zulke dingen zeggen. Hè? Je moet niet je excuses aanbieden, want dan stel je je zwak op. Als je excuses aanbiedt, dan haal je jezelf naar beneden. Nou, wij zijn geen Oosterse despoten. In het brein van Ahasveros kon de gedachte dat hij ook mee verantwoordelijk was voor dat besluit niet eens opkomen. En Esther is slim genoeg. Sommige vrouwen weten goed hoe ze mannen moeten aanpakken. En dat geldt ook voor Esther. Die legt alle nadruk op de volle verantwoordelijkheid van Haman, die bozaak. En ze is natuurlijk verstandig genoeg, laat ik het iets aardiger zeggen, verstandiger genoeg om de rol van Ahasveros in deze hele zaak helemaal te verdoezelen. Zodat die man vrij uitging en alle schuld neerkwam op het hoofd van Haman, die natuurlijk ook een geweldige verantwoordelijkheid had, maar die toch niks kon doen zonder de toestemming van Ahasveros. En dat vergeten we gauw. Dan zien we, hoef ik u nauwelijks allemaal te vermelden, die details, hoe Haman diezelfde dag nog, of avond nog gespietst wordt op een paal die hij een avond tevoren voor Mordechai had laten oprichten. En dan komt een probleem. Hoe nu dat oordeel dat over de Joden was uitgesproken, die wet van Meden en Perzen, die gezegd had dat op de 13e van de 12e maand alle Joden moesten worden uitgeroeid, hoe dat nu gekeerd moest worden. Een wet van de Meden en de Perzen, u weet het uit het boek Daniel, we hebben het ook gezien in Esther 1, dat is een wet die nooit veranderd kan worden. Die is onomkeerbaar. Je hebt van die wetten in het leven. De wet van de zonde is eigenlijk ook zo'n wet. Die is ook onomkeerbaar. God heeft het heil door de Heer Jezus niet tot stand gebracht in die zin alsof je de zondeval kon terugschroeven. Hoe moet ik dat uitleggen? Het Gods plan met deze wereld, het heilsplan van God, bestaat niet in een soort ongedaan maken van de zondeval. Een soort achterwaartse beweging van de geschiedenis tot het punt dat je weer voor de zondeval uitkomt. God brengt het heil in de situatie van de zonde en in die situatie dringt hij die macht van de zonde terug. Maar we zijn tot in eeuwigheid, om zo te zeggen, begenadigde zondaars. We zullen dat verleden nooit kunnen wegpoetsen. En het wonder is nu juist, dat is de reden waarom Augustinus zei, o gelukkige val. Dat klinkt vreemd, hij bedoelde de zondeval. Het wonder van God is nu juist dat wij, doordat er een zondeval heeft plaatsgevonden, een zelfs nog veel groter heil en nog veel grotere zegen ontvangen dan anders ooit het geval geweest zou zijn. Door die diepe weg heen bereikt God met de mensheid, met een verloste mensheid, een hogere vervulling, een hogere werkelijkheid dan anders ooit mogelijk zou zijn geweest. Dat is voor ons onbegrijpelijk, want je komt dan heel dicht bij de gedachte dat God de zondeval gewild zou hebben. God kan de zonde op zich nooit bedoeld of gewild hebben. Maar God wist dat die zondeval zou plaatsvinden en heeft daardoorheen, door die donkere en duistere diepe weg heen, een plan, een vervulling, een heil bewerkt dat anders zo heerlijk, zo groot, nooit had gekund. En daarvan zie je iets in deze hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen, het tweede gebod, die tweede wet van de Meden en de Perzen, die kan de eerste niet vervangen. Want die eerste kan nooit ongedaan gemaakt worden. Maar hij kan wel proberen die eerste te neutraliseren, om zo te zeggen. Het effect ervan ongedaan te maken. En wel doordat die tweede wet, die uitgevaardigd wordt en die weer via die beroemde Perzische posterijen in een kortste tijd tot in de uithoeken van dat grote rijk wordt verbreid. Die tweede wet die zegt dat de Joden overal op die 13e van de 12e maand zich mogen verweren tegen hun vijanden. Er staat niet dat ze maar iedereen die je niet aanstaat om het leven mogen brengen. Maar dat iedereen die het in zijn hersens mocht halen dat eerste edict tot uitvoering te brengen, dat kon niet herroepen worden. Maar als er iemand zou zijn die het zou willen proberen uit te voeren, dan mochten de Joden zo iemand met gewapende krachten om het leven brengen. En de overheden, dat blijkt ook later, die ondersteunden hen daarbij, zoals het staat in hoofdstuk 9, vers 3. Die overheden hadden natuurlijk de grote politieke omwenteling gadegeslagen. Haman was uit de gunst, was zelfs om het leven gebracht. Mordechai was nu de eerste nakoning Ahasveros. Dus ook alle overheden hielpen de Joden van harte om dat eerste gebod, dat eerste edict te neutraliseren. Maar niet ongedaan te maken. Het is niet zo dat die wet wordt opgeheven, alsof er niets gebeurd is, gaat het leven gewoon door. Dat betekent, de beproeving wordt de Joden niet bespaard. Ze moeten door die beproeving heen. Het enige is dat hun de garantie wordt gegeven dat zij als overwinnaars zegevierend uit die beproeving tevoorschijn zullen komen. En daar zit een hele diepe gedachte achter. Nog veel te gemakkelijk hebben wij ook, hoewel we eigenlijk beter weten, hebben wij toch ook steeds maar weer de gedachte dat God het tegenover ons toch eigenlijk moreel verplicht is ons het lijden te besparen. Let wel, als ik het zo zeg, dan weet u allemaal dat dat ook niet zo is. Maar diep in ons hart, vooral als het lijden op onszelf toekomt, de beproeving, de test, dan hebben we allemaal toch de neiging het God een beetje kwalijk te nemen. Theoretisch weten we dat het lijden gelovigen niet bespaard blijft, maar zo gauw het op ons afkomt, zeggen we, maar niet voor ons. Dat kan niet, dat hoort toch niet. Dat kan God toch niet menen. God als liefhebbende vader kan dat toch niet bedoelen. En dat vind ik nou het bijzondere hier. Het lijden wordt er niet bespaard. De beproeving, de test, daar zullen ze doorheen moeten. Ze moeten door die hoge golf. Ze moeten door die vurige oven heen. En het enige wat ze weten op grond van dat tweede edict is dat de uitkomst positief is. En dat is ook de zekerheid die wij ontvangen hebben. Dat de uitkomst uiteindelijk positief is. Dat is dat heerlijke, troostrijke woord uit Romeinen 8. Dat zegt dat God alle dingen doet medewerken voor hen die hem lief hebben. Dat vers houdt niet in dat God ons het lijden bespaart, maar dat hij ons door het lijden heen helpt. Deze mensen, deze Joden, hebben toch misschien wel een beetje met zorg naar die 13e uitgekeken. Met gemengde gevoelens. De ene Jood die heeft gezegd, mensen, hoeven ons nergens zorgen over te maken. Het komt allemaal goed. We hebben Mordechai daar op die hoge positie, de tweede nakoning Ahasveros. Maak je geen zorgen. Hij staat aan onze kant. Hij heeft alles in orde gemaakt. En er waren ook Joden die dachten, tja, hopelijk zullen we krachtig genoeg zijn. We hebben wel de steun van de overheden, we hebben wapens. Maar als nou toch eens zo mocht zijn, dat op die 13e die overmacht van die mensen die ons naar het leven zullen staan, heel groot zou blijken te zijn. We mogen ons nu wel verweren, maar zal dat sterk genoeg zijn? Zullen we machtig genoeg zijn om ons te verweren? Ziet u dat je alle mogelijke Joden gehad kunt hebben in die tijd, die met heel gemengde gevoelens naar die 13e van de 12e maand uitkeken? Terwijl de beproevingen voor hen allemaal precies gelijk waren. Ze moesten allemaal door diezelfde beproeving heen. Het verschil was dat ze met een heel verschillende gezindheid, met een heel verschillende gevoelens tegen die dag konden aankijken. Ik denk dan aan dat wereldberoemde traktaat van George Cutting, Veiligheid, Zekerheid, Vreugde, die over die twee jongetjes beschrijft in die paasnacht. U kent het vast allemaal. Dat ene jongetje dat zich grote zorgen maakt en de hele nacht in panische angst is of de engel inderdaad wel voorbij zal gaan of het bloed wel duidelijk zichtbaar op de deur zal zijn. En de andere die eenvoudig vertrouwt op wat God gezegd heeft en zekerheid heeft en rustig is van binnen. De objectief, als ik even twee moeilijke woorden mag gebruiken, objectief was de beproeving voor allebei precies hetzelfde. Maar subjectief, de manier waarop ze er tegenover stonden, die was heel verschillend. God heeft nooit beloofd dat hij ons het lijden zal besparen. Dat is een waarheid als een koe, als u me de uitdrukking permitteert. Tot het moment dat het op je afkomt en je realiseert, ja inderdaad, en dat betekent dat hij het ook mij niet bespaart. Daar is zo'n schitterend voorbeeld als je kijkt naar Psalm 42 tot 44, waar die kinderen van Korach, nou die wisten wel wat lijden was, die hadden als het ware die beker ook aan de lippen moeten zetten toen ze hun eigen vader en al hun bezittingen in de afgrond zagen verdwijnen en ze zelf als door een wonder door Gods genade gered werden. Die in Psalm 42 tot 44 daar klaar is, waarom Psalm 44 zo verschrikkelijk hun nood over het lijden, over de beproevingen. We worden alle geacht als slachtschapen. En elke dag worden ze gedood, leven ze in die voortdurende doodsdreiging. Het is één verschrikkelijk lijden, beproeving, vervolging, verdrukking. En dan smeken ze God en ze roepen tot God om uitkomst. En wat doet God? God neemt dat lijden niet weg. In Psalm 45 ziet u dan het antwoord. En dat antwoord is dat God het lijden niet wegneemt. Dat blijkt wel uit die psalmen die na 45 komen, dat het lijden er nog steeds is. God haalt ons niet uit het lijden, maar hij brengt zijn zoon in ons lijden. Hij heeft de drie vrienden van Daniel niet voor de vurige oven gespaard. Ze moesten erin. Maar ze gingen er wel in met de zoon van God. Die was bij hen in dat lijden. Hij heeft nooit gezegd dat hij ons het lijden wilde besparen. Hij heeft wel gezegd dat hij bij ons zou zijn als het zover zou zijn. De strohalm, nee, dat mag ik niet eens zeggen. Het anker van zekerheid, van hoop, van vastheid, van belofte voor deze Joden was allemaal gelegen in de persoon van Mordechai. In hem was de garantie, niet dat het lijden niet zou komen, want ze zouden die 13e allemaal op hun post moeten staan. Met hun gezinnen, met de wapens in hun handen. En dan maar wachten wat er komen zou. Want die hele 13e dag mocht ieder die dat wilde hen doden. Daar moesten ze doorheen. Daar hielp geen lieve moeder aan, geen meet en geen pers. Dat moest gebeuren. Niemand kon ze dat besparen. Maar hun zekerheid lag in Mordechai. Ziet u, als ik het zo zeg, dat je nooit om die typologie heen kunt, want dat ligt er zo dik bovenop. Mordechai, die in dit boek een heerlijk type is van de Heer Jezus. Die zelf door alle lijden heen, door God op de allerhoogste post is neergezet. Haman daartegenover als een beeld van de antichrist, de verpersoonlijking van de Satan, van de demonische macht zelf. En dan al die Joden die door dat lijden moeten heen gaan, maar die daarbij hun vertrouwen mogen vestigen op Mordechai. Die daar met die koninklijke klederen die geweldig hoge positie heeft bereikt. Hij is hun garantie van veiligheid. Hun veiligheidscertificaat. God bewaart ons niet voor het lijden, maar hij geeft ons kracht in het lijden. Hij geeft ons niet kracht in plaats van het lijden, maar kracht in het lijden. En altijd weer zijn er gelovigen die zeggen, maar waarom moet dat nou? Kan het nou niet zonder? Kan het nou niet zonder? Het was toch zoveel gemakkelijker als het zonder zou kunnen? Ten diepste hebben we daar geen antwoord op. Het grote antwoord van het boek Job op de vraag van het lijden, waarom, waarom, waarom. Het antwoord dat Job krijgt is, Job, je bent gewoon veel te klein om dat te begrijpen. Dan moet je het daarmee doen. Dat is het hele antwoord van het boek Prediker, dat wij kleine mensjes Gods bestuur niet kunnen begrijpen. Alleen nog vanwege de simpele reden dat we niet in de toekomst kunnen kijken, dat we niet kunnen overzien waartoe dit allemaal nodig was. We kunnen het hele plan van God niet overzien. We zitten er midden in dat plan. We kunnen niet van een positie vanuit een soort uitkijktoren van bovenaf op Gods plan neerkijken. Dan zagen we de verbanden, we zagen alle lijnen, maar we zijn zelf zo'n steekje in het borduurwerk. We kunnen het patroon niet zien. En daar moeten we het dan maar mee doen. Daar moeten we genoegen mee nemen. Maar in ieder geval wat ons dat leert, is geloofsvertrouwen. Je wordt er gewoon toe gedrongen. Geloofsvertrouwen is niet een kwestie van vroomheid alleen maar. Geloofsvertrouwen, dat is een soort laatste toevluchtsoord. Waar je vanzelf in gedrongen wordt. Je kunt niet anders als de nood je tot de lippen stijgt dan je tenslotte in de armen van God te werpen. God die hier op de achtergrond is nog steeds. En God die tegelijkertijd zo geweldig op de voorgrond staat. Doordat hij zijn man, Mordechai, op de voorgrond gesteld heeft. En in die persoon van Mordechai bijna lijfelijk te midden van zijn volk aanwezig is. Het is heel frappant, ik heb er een paar voorbeelden van gelezen, misschien wel ongeveer allemaal, hoe die laatste hoofdstukken, en daar ziet u toch ook weer iets, je kunt er niet omheen, zei ik al, in die laatste hoofdstukken, hoe daar de nadruk wordt gelegd op de grootheid van Mordechai. Aan de ene kant is het heel frappant dat in die laatste hoofdstukken zo ontzettend veel aandacht wordt besteed aan die zware beproeving waar de Joden doorheen moesten. En tegelijkertijd wordt er zoveel aandacht besteed aan de grootheid van Mordechai. Daar zit natuurlijk een direct verband tussen. Die beproeving, die wordt breed uitgemeten. Ook de geweldige overwinning natuurlijk, het zegevieren van de Joden, te midden van die beproevingen. Maar daartegenover, als een soort, en dan ben ik even van Psalm 45 weggekomen, maar daar ziet u dat nou juist, die grootheid van Mordechai. Wat gebeurt er in Psalm 45? Het lijden wordt niet weggenomen, maar Christus wordt ingevoerd. En daar zie je dat diezelfde kinderen van Korach gaan zingen over de grootheid van de Heer Jezus. Het is het lied van de koning, van de geliefde. Hun hart trilt van blijde woorden en ze dragen hun lied de koning voor. En hij is een dapper held, hij trekt uit ten strijde. Daar hebt u dezelfde gedachte. Hij trekt uit ten strijde voor zijn eigen volk om hen uit te redden. In te midden van al die beproevingen van de kinderen van Korach wordt hun hart ineens uitgetild boven al die beproevingen. En gaat dat hart trillen van blijde woorden over de grote koning. En dat heb je hier ook. Die beproevingen van de Joden worden breed uitgemeten. En te midden daarvan horen we over de grootheid van Mordechai. Mordechai, Esther, de koning wist natuurlijk dat Mordechai een Jood was, maar hij wist dat nog niet van zijn eigen vrouw. En als hij dan ontdekt dat Esther een Jodin is, dat niet alleen maar dat Esther bovendien nog een nicht is van Mordechai, aan wie de koning even tevoren zoveel eer had betoond, dan is dat direct aanleiding voor hem om Mordechai te verheffen tot de hoogst denkbare plaats en hem de plaats te laten innemen van Haman. En dan aan het eind van het achtste hoofdstuk hoort u over zijn glorie, zijn schitterende kledij. Hij kreeg zelfs een gouden diadeem, alsof hij de koning zelf was. En de hele stad juicht over deze geweldige politieke omwenteling. Zo populair zal Haman dus wel niet geweest zijn. Maar vooral was er licht en vreugde, blijdschap en eer voor de Joden. De beproeving stond nog voor de deur. Maar die blijdschap was niet meer stuk te krijgen. De beproeving moest nog komen en voor die tijd was hun hart al helemaal in lichter laaien gezet. En ze beginnen al feest te vieren voordat de beproeving geweest is. Na de beproeving komt pas het Purimfeest natuurlijk. Maar hier eten en drinken ze al aan het eind van hoofdstuk 8. Er was vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag. En de Joden worden ineens zo populair. Of misschien moet je beter zeggen, de mensen krijgen ineens zoveel ontzag voor het Joodse volk, omdat notabene en de eerste minister en de koningin beide uit dat Joodse volk afkomstig blijken te zijn, dat een hele hoop mensen het zelfs raadzaam oordelen om Jood te worden. In de geschiedenis van het Joodse volk heb je zulke wonderlijke momenten gehad, ook het omgekeerde. Er zijn veel meer momenten in de geschiedenis van de Joden geweest dat zij het raadzaam oordeelden zich maar te laten dopen. Vele, vele voorbeelden. Marano's in Spanje waren allemaal gedoopte Joden, gedwongen Joden, die daar eeuwenlang leefden als schijnkatholieken, terwijl zij in stilte in het diepste geheim vast bleven houden aan hun Joodse godsdienst. Maar het omgekeerde is in de geschiedenis ook voorgekomen. Misschien niet zo dicht bij huis, maar als ik denk aan dat grote Katarenrijk in de tegenwoordige Sovjet-Unie, waar, ik meen zelfs enkele eeuwen, een Joodse staat geweest is, met de Joodse godsdienst, waar het ineens wijs geworden was om je aan te sluiten bij de Joden en een Joodse, dat was in de middeleeuwen, en de Joodse godsdienst over te nemen. Die momenten zijn er ook geweest. En het grootste moment komt natuurlijk nog straks, als 10 mannen de slip van 1 Joodse man zullen vastgrijpen en zullen zeggen, wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is, zoals het staat in het boek Zacharia. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Je zou het zo kunnen zeggen, in het duizendjarige rijk worden de mensen niet allemaal christenen, maar ze worden allemaal Joden in zekere zin. De grote feestdag van het duizendjarige rijk zal niet de zondag zijn, ik denk dat het de Sabbat zal zijn. En natuurlijk, het zullen Joden zijn bekeerd tot de Heer Jezus Christus. Alle Joden op aarde zullen dan Messias beleidende Joden zijn. En de volkeren zullen niet kerst en paas en pinksteren vieren, maar ze zullen elk jaar optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Daar hebt u de volle vervulling van wat we hier hebben. U ziet, ik kan het toch niet laten om u over de typologie te vertellen. Het is zo groot, deze eindafloop van wat we hier vinden, dat velen zich aansluiten bij het Joodse volk. En dat betekent natuurlijk ten diepste, dat is het allerbelangrijkste, dat ze de God van Israël gaan dienen. Nou, in het 9e hoofdstuk vindt u dan die strijd van de Joden tegen hun vijanden. En die vijanden zijn allemaal zo geïntimideerd dat er heus niet zo bar veel geweest zullen zijn die nog het lef hadden. Lef, dat is een mooi Hebreeuws woord, dat betekent hart. Die het hart hadden om het nog tegen de Joden op te nemen. Maar het waren er alle bij elkaar in het land toch nog 75.000. Maar goed, op zo'n gigantisch rijk is dat nog niet eens zo'n groot aantal. De meesten waren natuurlijk al geïntimideerd. En die hebben niet eens meer de moed gehad om het tegen de Joden op te nemen. Sommige schrijvers hebben gezegd dat de Joden toch wel erg veel van wraakzucht en bloeddorst vervuld waren. Maar daar is helemaal geen aanwijzing voor. Ze waren bijvoorbeeld gerechtigd om de bezittingen van hun vijanden over te nemen, zich toe te eigenen, en daar hebben ze helemaal geen gebruik van gemaakt. Ze hebben niet maar iedereen die ze tegenkwamen gedood, ze hebben zich alleen verweerd tegen allen die de moed hadden om het tegen hen op te nemen. En dan ziet u in het laatste gedeelte van Esther 9, vanaf vers 18, de instelling van het Purimfeest. U weet, dit is een van de, of misschien weet u het niet, maar de indeling van het Joodse, van de Joodse Tenach, wat wij dan het Oude Testament noemen, is nogal verschillend van onze indeling. En zo hoort het boek Esther tot de 5 Megillot, de 5 feestrollen. Dat zijn 5 boeken van het Oude Testament. Daar hoort onder andere ook Rut bij en klaagliederen. Dat zijn 5 boeken die in het bijzonder gelezen worden bij de 5 grote feesten van Israël. En dat zijn dan niet 5 van de 7 feesten van Leviticus 23 alleen maar, want daar wordt natuurlijk over Purimfeest helemaal niet gesproken. Dat Purimfeest is pas uit de latere Joodse geschiedenis, hier uit het boek Esther afkomstig, maar nog elk jaar wordt op dat Purimfeest het boek Esther gelezen. Dat ligt nogal voor de hand. Net zo goed als ik u destijds vertelde dat het boek Rut gelezen wordt op het Wekenfeest, dat wij het Pinksterfeest noemen. En hier vinden wij de instelling van dat Purimfeest. Er gaat een bevel uit, een gebod. Van Mordechai, die heeft daar natuurlijk nu de bevoegdheden voor. En hij beveelt de Joden elk jaar dat feest te vieren op die betreffende dagen. Waarop deze grote strijd tegen de vijand had plaatsgevonden. Ik hou wel van zulke bevelen, vind je niet? Je hebt een hoop bevelen die heel vervelend zijn om uit te voeren. En je hebt ook bevelen die zijn heerlijk om uit te voeren. Die ervaar je eigenlijk helemaal niet als een bevel. Het was een echt bevel. Een gebod om elk jaar het Purimfeest te vieren. Maar het is een heel verschil wat voor gebod je krijgt. Als je je kinderen gebiedt af te wassen. Of dat je je kinderen gebiedt om even een liter ijs te gaan kopen op de hoek van de straat. Dat is nogal een klein verschil in die twee geboden. Dit is een heerlijk gebod. Ik heb wel eens discussies meegemaakt, misschien u ook, over de vraag, als de Heer Jezus nou zegt, doe dit tot mijn gedachten is, of dat nou een gebod is, ja of nee. Ik heb dat altijd zo'n zinloze discussie gevonden. Wat willen de mensen, de broeders en zusters daar nou mee bereiken met zo'n discussie? Bedoelen ze daarmee, ja, als het dan een gebod is, ja, dan kunnen ze er niet echt onderuit, hè? Je hebt ook van die discussies, is dit of dat nou een gemeentelijke samenkomst? Daar zit hetzelfde wettische idee achter. Als je namelijk kunt vaststellen dat het geen gemeentelijke samenkomst is, dan heb je ineens geen knellend juk meer, dan mogen de zusters hun mond open doen, dan hoeven geen hoedje op. En nou, dat slaat natuurlijk allemaal nergens op. Dat is net alsof de gemeentelijke samenkomst een soort vervelend juk zijn, waar een heleboel dingen niet mogen. En als je nou kunt bedenken dat dit of dat geen gemeentelijke samenkomst is, dan ben je ineens sta je weer in de vrijheid. Nou, als we zo praten over onze samenkomsten, of over het feit dat de Heer zegt, doet dit tot mijn gedachten, is dat dat een gebod zou zijn. Ik zou zeggen, met eerbied, dan is de aardigheid er al lang af. Daar geldt wat de Duitsers zeggen, uw wens is mij een bevel. Dit is een wens van Mordechai, waar die joden nooit of te nimmer, ook vandaag aan de dag niet, als een gebod, als een zwaar gebod, als een juk hebben ervaren. Want je kunt zelfs zeggen, dat moet je er dan voor eerlijkheid ook nog bij vertellen, dat het zelfs het meest wereldse feest is in Israël dat je je kunt bedenken. Ik heb dat met de raadseltjes, ik weet niet of u alle raadseltjes intussen al opgelost hebt, op het schema. Die vier donkere jaren was u al uit, hè, tussen het derde en het zevende jaar, waar hing Ahasveros toen uit. En die geheime reserves, de vijand weet daarvan. Nou, die vijand was in dit geval vooral mevrouw Zeres, die precies wist te vertellen tegen haar man, dat hij hier op een geheime legermacht was gestuit, waar hij nooit tegenop zou komen. En kerst en carnaval, dat is het Purimfeest. Het Purimfeest is aan het eind van het kerkelijk jaar, om zo te zeggen, in Israël. Een maand voor Pasen, dat begint dan het nieuwe kerkelijk jaar. Het is het kerstfeest in die zin dat men elkaar cadeautjes geeft. Je kunt ook zeggen Sinterklaasfeest. En het is ook een carnavalsfeest waarbij mensen zich verkleden en optochten houden. Het is een geweldig feest. Een geweldig uitgelaten feest. Het werd later onder de Joden zelfs gebruikt dat je op dat feest zoveel mocht drinken, totdat je niet meer het onderscheid wist tussen vervloekt zij Haman en gezegend zij Mordechai. Zo zegt de traditie dat. Dus u kunt nagaan dat het op het feest tamelijk vrolijk toeging. Want om zo dronken te worden dat je dat onderscheid niet meer weet, dat gebeurt, dat gaat nog wel erg ver. Vandaar dat het, zoals ik zei, ook eigenlijk het minst religieuze feest is. Je kunt als Jood moeilijk het paasfeest vieren zonder daar de godsdienst in te betrekken. Maar je kunt heerlijk het Purimfeest meevieren zonder de godsdienst. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Je zou kunnen zeggen eigenlijk, dat was ook niet de zin van het gebod van Mordechai. Zo kun je vandaag ook avondmaal vieren. Als een soort, als een sleur. Maar ook als een soort gewoonte, als een soort standing. In Amerika had je dat vandaag minder, maar had je dat heel vaak, dat mensen vanwege hun status lid waren van een christelijke kerk. Je kon moeilijk handel drijven en bepaalde maatschappelijke functies bekleden als je niet lid was van een of andere kerk. Dat was een statussymbool. Je ging één keer in het jaar of een paar keer in het jaar naar het avondmaal. Dat is statussymbool. Daar ziet u nou hoe wij in staat zijn om alles wat geestelijk is, wat rechtstreeks met de dienst van de Heer te maken heeft, te seculariseren, te verwereldlijken. Tot het een uiterlijke, holle vorm is geworden, waar de geestelijke kracht al uit verdwenen is. Maar goed, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling van Haman. Maar daar is het dan uiteindelijk wel op uitgedraaid. Ik heb u al verteld, en daar willen we dan tenslotte nog even naar kijken, hoe deze hoofdstukken heel opmerkelijk zoveel aandacht geven aan de grootheid van Mordechai. Ook daar, er is al heel wat lelijks geschreven over het boek Esther hoor. Ook daar zijn al lelijke dingen over gezegd. Het is eigenlijk, zeg maar dan, een heel nationalistisch boek. Een beetje een vervelend boek. Zo ontzettend Juda is die Joods gezind. Nationalistisch. Zoveel brallerige taal over de grootheid van de Joden komt erin voor. En als je dat boek leest, dan is daar allemaal niks van waar. Helemaal niet. Ja, de schrijver kon er natuurlijk moeilijk omheen. Maar het is eigenlijk allemaal zo sober beschreven, zoals we dat ook gewend zijn van de Heilige Geest, als ik dat zo mag zeggen. Zelfs de meest dramatische verhalen worden eigenlijk zo sober beschreven. Je moet de emoties tussen de regels doorlezen. Dat geldt ook voor de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, waar we vanmorgen in Utrecht ook aan gedacht hebben. De emoties worden ons er niet bijgeleverd. Die komen in onszelf op als we het verhaal lezen. Maar wat juist zo treft is de geweldige soberheid waarmee God de dingen beschrijft. En dat is in dit boek net zo goed. Net zo goed. En het is allemaal nog heel sober. Maar natuurlijk, de schrijver van het boek kan gewoon niet om de grootheid van Mordechai heen. En laat ons in die laatste verse zien wat Mordechai voor zijn volk betekend heeft. Want dat is het belangrijkste. Hij was dan wel eerste minister van het Perzische Rijk. Maar waar de schrijver hier vooral de aandacht op vestigt. Dat zijn niet zozeer die geweldige en machtige daden. Daar geeft hij verder geen uitsluitsel over. Hij zegt, dan moet je maar naar een bibliotheek en dan ga je maar kijken in die kronieken van Medië en Perzië. Daar kun je alles lezen wat Mordechai voor de Perzen heeft betekend. Maar waar hij ons hier heel in het kort dan weliswaar iets over vertelt is wat hij betekende voor het Joodse volk. Het Joodse volk had een tijd van rust en voorspoed, want ze wisten onze zaken worden behartigd door die man daarboven op de troon. Mordechai was bovendien geliefd bij de menigte van zijn broeders, want hij, dat is dus voor zijn volksgenoten, want hij zocht het goede voor hem en sprak tot heil van hem. Ook hier kan je onmogelijk om de typologie heen. De geestelijke rust die wij mogen genieten is omdat daarboven één op de troon is. Uiteindelijk, typologisch slaat dit wel op het duizendjarig vrederijk en op het volk Israël dat dan rust zal hebben. Maar mag ik het nou even zo tenslotte op onszelf toepassen? Wat de beproevingen ook zijn, je kan rust in je hart hebben omdat je weet dat daar één is bovenop de troon. Die onze geliefde Heer is. Hij was in aanzien bij de Joden lezen en bemind bij de menigte van zijn broeders. We houden van hem. En we weten dat hij van ons houdt en dat hij zich daarvoor ons inzet. Hij zoekt het goede voor zijn volk. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. En hij spreekt tot heil van al zijn volksgenoten. Hij bidt, hij pleit daarvoor ons. Hij zet zich daarboven bij God voor ons in. Dat is geweldig. Dan zijn die beproevingen en die moeite van het leven misschien verschrikkelijk zwaar. Maar daarboven, in de allerhoogste regionen, vlak onder koning Ahasveros, is er een die het goede voor ons zoekt. En als je hem dan maar voor ogen houdt, broeders en zusters, dan gaat het ons net als de Joden in dat Perzische Rijk. Dan kan het leven nog best moeilijk zijn, zo met zijn dagelijkse beslommeringen. Maar je weet, uiteindelijk zijn onze zaken in de allerbeste handen. In de handen van die grote, heerlijke man aan Gods rechterhand in de troon. En dat is ook voor ons net zo'n grote en heerlijke zegen en zekerheid als het dat voor deze Joden was.